Nou, we gaan weer met Psalm verder, Psalm 22, die gaan we vandaag afmaken. Een geweldig psalm. Vooral als je beseft dat we daar veel meer in lezen, of eigenlijk alles in lezen wat de Heer Jezus Christus aan het kruis, toen hij daar hing, dacht en keek naar de mensen. Ja, en sprak tot de Vader, bad tot de Vader. En dat geschiedkundig lezen wij wat er in de evangelie lezen we daarover, ja. En we zien 7 dingen die hij zegt als hij aan het kruis hangt in de evangelie. Voor de rest niets. Dat lees je allemaal in de psalmen. Dat is gewoon heel bijzonder. 1000 jaar voor Christus, als ik me goed herinner, is dat opgeschreven. En dat is sowieso al heel bijzonder, omdat natuurlijk 1000 jaar voor Christus was nog niet eens de kruisiging. Dat is een Romeinse straf. Dat kende men toen helemaal niet. Dus dat is heel bijzonder dat we dat daar al in zien staan. We gaan in Psalm 22 verder met vers 20, 21 ben ik geëindigd. 21, 22, daar gaan we weer mee beginnen en dan gaan we hem afmaken tot aan het eind. We gaan eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u, Vader, dat u zo goed voor ons bent en dat uw woord zo helder en duidelijk is en dat uw geest ons ook daarop licht geeft. En daar willen we ook nu weer voor bidden, Vader. Dat wat wij lezen, Heer, het zijn woorden van de Heilige Geest die ons leren. Wilt u ons verstand weer openen, Heer, dat wij het gaan verstaan. En dat vragen we in de naam van de Heer Jezus, onze Redder en Heiland. Amen. Ja, we zijn dus gekomen aan het eind. We zitten midden in het uur, want hij zegt in het begin, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus tot en met vers 22 zitten wij precies in die 3 uur van de God verlatenheid. Hè? Waarom hebt gij mij verlaten? Ja, Christus is op dat moment tot zonde gemaakt. Hè? Hij is in zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Ja? Ja, tot zonde gemaakt voor zijn volk. En door Paulus weten wij ook, is hij tot zonde gemaakt. Ja, ook voor ons, ja, in deze bedenkende genade. In verband met dat andere plan. En je ziet hier in vers 20... Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp, ja. Red mijn ziel van het zwaard. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Mijn ziel van het zwaard, God heeft een zwaard, ja. Dat is op het moment dat hij daar tot schuldoffer gesteld was, dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, ja. Dat was de straf die wij verdienden op dat moment. De toorn van God. Je zou kunnen zeggen, Christus hier in de handen van een toornige God. Christus in de handen van een God die zijn toorn uitgiet over de zonde. Die ik zou verdienen. En hij redt mijn ziel van het zwaard. Met andere woorden, hij weet waarom hij de hand. Maar Heere, red mij dat ik niet als dat zwaard op mij neerdaalt, als die toorn van u over mij uitgegoten wordt. En ook de eenzame, hebben we vorige keer ook gezien wat dat betekent, mijn eenzame. Hij hing daar totaal eenzaam en verlaten van iedereen, ook van God de Vader. Helemaal totale verlatenheid. Van het geweld des honds. Ja? Je hebt hier de strijd, hier precies 2 dingen. Dat God de Vader zijn zoon behaagde hem te verbrijzelen, de toorn van God. En het geweld is ons. En dat is Satan. Die 2 dingen zijn die op dat moment gebeuren. Laat mij dus niet in deze situatie ook sterven. Hij is natuurlijk dood, geestelijk dood, ja. Hij is tot zonde gemaakt. Maar laat mijn ziel en mijn geest niet mijn lichaam verlaten in deze situatie. Want dan kom ik in het geweld des honds. He, vorige keer zijn we in een openbaring geweest, even met die hond. Het is niet de honden, de heidenen. Want die staan daar beneden, maar hij hangt aan het kruis. Dat is midden in de strijd, zie je, ja? Die geestelijke duisternis. De overheid, de macht van de overste van de duisternis, die daar hem probeert natuurlijk in zijn macht, in zijn hol te trekken, zou je kunnen zeggen. Want je ziet in het volgende vers ook, verlos me uit de leeuwenmuil, ja? Dat de leeuw hem in zijn hol probeert te trekken en daarin nooit meer uitkomt. De hel heeft namelijk ook een poort en een deksel. En als dat... Als hij erin zit en hij gaat dicht, dan is hij in zonde in de macht van de vijand. Zo is het. Dus de hond, dat is hier Satan. Hè? We hebben gezien in Openbaring 21 vorige keer. Ja? Daar zijn in die poel des vuurs, want daar is Christus geestelijk gezien, leidt hij daar in zijn ziel Ja, die toorn lijkt hij wat daar gebeurt in de eeuwige pijn. De poel des vuurs. En daar zitten de hoereres, de tovenaars, de leugenaars en de hond, zegt hij. Ja, die zegt hij op één lijn. Ja? Nou, en dan verlos mij uit de leeuwenmuil. Kijk met mij eventjes, eerst naar Hebreeën 2 vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Ik heb het al een beetje gezegd, maar Hebreeën 2 vers 14. Dus als hij zegt, red mijn eenzame van het geweld des honds. Het geweld des honds. Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Zie je? Hij is ook vlees en bloed geworden. Ja? Hij is mens geworden. Zo is hij ook, opdat hij door de dood te niet zou, door de dood te niet doen, zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus die de macht over de dood heeft, ja? Hij heeft het geweld van de dood. Dus als hij zegt, red mij uit van het geweld des honds, dat is red mij van degene die het geweld van de dood heeft. Ja? Laat mij niet in deze zonde sterven, want dan ben ik in zijn macht. En dan ben ik voor eeuwig dood. Dat roept hij tot de Vader. En in vers 2, of als we teruggaan naar Psalm 22, vers 22. Verlos mij uit des leeuwenmuil. Nou, ik heb vorige keer ook al gezegd. We kennen iemand die dat ook gezegd heeft, hè? Dat is apostel Paulus. Maar laten we even kijken voor deze tekst. Verlos mij. Hij zegt, verlos mij uit de leeuwenmuil. En dan verhoor mij van de hoorn des eenhoorns. Dus hij heeft het over verlossen en over verhoren. Nou, als je roept, verhoor mij. Tegen wie zou hij dat zeggen? Niet tegen Satan, ja. Tegen God de Vader. Ja. En God de Vader, die verhoort de gebeden van zijn Zoon. Ja. En hij vraagt ook, verlos mij uit de leeuwenmuil. Nou, kijk met mij even naar Hebreeën 5 vers 7. Die muil, ja. Hebreeën 5 vers 7. Dan zien wij staan over Christus die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Zie je het? Verhoord zijn uit de vrezen. En hij heeft gebeden en gesmeekt tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Er staat hier niet van de dood. Ja? Want Christus is dood gegaan aan het kruis. Ja? Maar het gaat juist op het moment in die 3 uur dat hij daar hing tot zonde gemaakt. Ja? En zijn schuldoffer, zijn ziel tot een schuldoffer was gemaakt, tot zonde gemaakt. Ja? Hij was 3 uur, ja, was hij zonder God. Ja? Wij, ieder mens die in deze wereld komt, is ook, zoals Efeze zegt, 2, is dood door zijn misdaden. Hij heeft geen relatie met God. Hij is los van God, hij heeft geen relatie met hem. Die kan hij krijgen door zijn Zoon. En dan heeft hij die relatie. En dan is hij levend gemaakt. Christus was dus dood, ja. Maar hij zegt, Heere, verlos mij. Hij heeft gebeden dat hij hem uit die dood zal verlossen. Niet van de dood, de lichamelijke dood, dat is gebeurd. Maar uit die moment van 3 uur. En dat is ook gebeurd na 3 uur. Want toen is hij natuurlijk uit die dood verlost. Dan komen we zo meteen, gaan we dat nog zien. Dat is belangrijk. En dan verhoord zijnde uit de vrezen. Nou, we zitten toch in Hebreeën. Kijk in Hebreeën 2 vers 15. Zie je, we hebben net vers 14 gelezen. Die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Zie je, de vrezen des doods. Maar daar is Christus van verlost. Ja? Dus als hij roept, verlos mij. Ja, dan zie je, uit die dood, niet van de dood. Want hij is juist gestorven aan het kruis. Ja? Oké. Nou, ga even terug met mij naar Psalm 49, vers 16. We gaan een aantal teksten zien met elkaar. Psalm 49, vers 16. Psalm 49, vers 16. Over dat verlossen, nogmaals, wat bedoelt hij verlost? Kijk, als wij zeggen, ik ben verlost, hè, vroeger gisteren ook aan mensen, ben je gered? Hè, ben je verlost? Ja, wat bedoel je daarvan? Je kan op vele manieren ergens van verlost zijn. Nu ook, ben je gered? Je kan gered worden van de verdrinkingsdood. Je kan gered zijn van andere dingen, ja? Nou, verlossen, hetzelfde verhaal. Hier spreken we ook in Psalm 49, vers 16. Maar God zal mijn ziel van het geweld, heb je het geweld des gras verlossen, want hij zal mij opnemen. Nou, dat weet de Heer Jezus, dat staat al in de Psalm geschreven, toen hij aan het kruis hing. Dus hij bidt tot de Vader, verlos mij, Heer. Dat is je, wat Paulus ook zegt, wij mogen toch alles aan de Heer bekendmaken. Dat doet de Heer ook. Zijn emoties, die drukt hij uit, die spreekt hij uit tot de Vader. Maar hij weet, hij zal mij verlossen. Mijn ziel, zie je, mijn ziel, want wat gaat naar het graf? Dat is je lichaam, ja. Maar het graf wordt ook, kan ook gebruikt worden voor de hel. Maar dan bedoelen we die plek waar de ziel heen gaat, ja. En hij zegt, hij zal mijn ziel van het geweld des gras verlossen, want hij zal mij opnemen. En dat is ook weer die identificatie van de gelovigen in de, van de kleine kudde, als die vervolgd wordt. Maar ook tevens is dit een tekst die natuurlijk ook op de Heer Jezus Christus slaat. Dus ja, als wij terug naar Psalm 22 gaan, en hij zegt, verlos mij uit de meeuwenluil, leeuwenmuil. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Dan spreken we heel duidelijk over dat hij zit in de muil van de leeuw. Wij weten, als ik dat zeg, dan denken we, dan zien we allemaal die leeuw voor ons hoofd in feite, ja. Maar als je dit vers ziet ook, hè. Het zwaard, de hond, de muil, de hoornen van de eenhoorn, ja. Dat zijn allemaal beeldspraken, ja. En uit die leeuwenmuil, dat is Satan, zijn muil. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt 1 Petrus, zoekende wie hij kan verslinden. Dus een muil, hij heeft hem in zijn muil en daarna gaat hij hem verslinden. Dus Christus is nog niet verslonden. Hij wil ook, en daarom bidt hij ook, verlos mij uit die muil, opdat hij mij niet verslindt, dat hij mij zo meteen in zijn geweld heeft en dat hij mij in die put heeft en dat ik verslonden word. Dat is wat hij bekend maakt aan de Vader. Verlos mij uit die muil. Precies zoals Paulus het ook heeft gezegd. Hij heeft mij uit de muil, dus leeuw, verlost. Nou, en dan zien wij. Verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Dus hij bidt hier tot de Vader. In het ene geval zegt hij, verlos mij uit de leeuwenmuil. En dan, verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Nou, ik heb de vorige keer ook al iets over gezegd, eenhoorns, maar we hebben het hier over geestelijke wezens. Want leeuwenmuil, dat is ook een geestelijk wezen, dat is Satan. En Satan weet, dat is een geerling. Geestelijk wezen. Hier hetzelfde, de hoornen der eenhoorns. Nou, als je in de Bijbel een beetje gaat lezen over eenhoorns, en je kan ook op Google zoeken, dan zie je allemaal mooie plaatjes. Ze hebben eenhoorn, een paard, en met vleugels, zonder vleugels, allemaal menselijke voorstellingen. Maar als je de Bijbel ook leest, dan zie je, de eenhoorn heeft te maken met iemand, een geestelijk wezen wat strijdt aan de kant van God. Zo kan je het eigenlijk zeggen. Het is een geest, hij zegt ook hier, niet verlos mij van de hoornen des eenhoorns. Dan denk ik, hé, wacht eventjes. Maar verhoor mij. Ja? In de hemel zijn ook vurige paarden, dat weten we. Er zijn in de hemel ook eenhoornen. In de Bijbel gaan we opzoeken, eenhoornen of eenhoorn. En dan zie je op verschillende plekken, zie je eenhoorn staan. Dan gaan we één tekst even kijken. Numeri 24 vers 8. Er zijn er meerdere hoor. Numeri 24 vers 8. Maar ik heb voor deze gekozen. Jozua, Richteren. Numeri 24 vers 8. Numeri 24 vers 8. God heeft hem, en wie is hem? Dat is Israël. Heeft Israël uit Egypte gevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn, Israël. Hij zal de heidenen, zijn vijanden verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw. Nou, hij ziet hier, zijn krachten zijn als van een eenhoorn om de vijanden, nou ja, te vernietigen. En dat is allemaal nog toekomst natuurlijk. Hij heeft Israël bevrijd, ja. Maar later zal Israël met Christus gaan regeren, ja. Maar je ziet, het gaat mij over die krachten van de eenhoorn, ja. Het zijn strijders aan de kant van God. Dus bij God in hemel, er zijn eenhoornen. Ja, ik ken ze van de plaatjes, ja. Maar vanuit de Bijbel gezien zien we dat, ja, zover ik weet, leven er op deze wereld geen eenhoornen. Maar ze bestaan wel. Ik heb ook nooit een engel gezien, maar die bestaat ook, ja. Alleen, wij zien ze niet. En hij zegt, verhoor mij. Dus hij spreekt tot God de Vader bij de hoornen der eenhoorns. Verhoor mij, dus niet verlos mij, ja. Dat heeft omdat het met God te maken heeft. Met verhoren. Kijk in Psalm 31, vers 6. 31, vers 6, verhoor mij. En nu komen we op een heel belangrijk moment. Want het volgende vers zegt hij namelijk, verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Dan zegt hij, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Dus je komt hier, je ziet hier in vers, daarom zeg ik, het is tot en met vers 22 dat we spreken over Christus aan het kruis hangt. Daarna spreken we over, dus dat is het lijden, en dan spreken we over de heerlijkheid die komen gaat. Want als hij zegt, verhoor mij van de hoornen des eenhoorns, en God verhoort hem, dat weet hij, want hij zegt daarna, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Bij ons staat het zo, in het Engels staat, gij hebt mij van de hoornen des eenhoorns verlost. En dan zegt hij, ik zal gaan vertellen. Dus hij weet, hij verhoort mij, hij zegt, verhoor mij, zo zal ik u. Dus hij weet, hij gaat mij verhoren. En dan ga ik het, uw naam, daar komen we zo meteen wel op, aan mijn broederen vertellen. Dus tussen vers 22 en 23 zien wij dat Christus op dat moment verlost is, verhoord is. Dan gaan we met een paar teksten even naartoe. Even kijken, Psalm 31 vers 6. Kijk, en dat is bijzonder wat je hier leest. Misschien wist u het niet al, maar voor mij was het nieuw. In uw handen beveel ik mijn geest. Nou, dan denk ik gelijk aan de Heer Jezus Christus die dat zegt in de Evangelie. Maar je ziet dat hij iets zegt wat al in de Psalm 1000 jaar ervoor staat. En wie kan zeggen, in uw hand beveel ik mijn geest? Dat kan niemand. Hoeveel mensen liggen er niet in het huis die zeggen, ik wou maar dat het afgelopen is. En of ze zeggen, joh, kan je me even een handje helpen? Dan is het euthanasie. Maar niemand kan uit zichzelf zijn geest weg doen gaan, dat hij naar de Heer gaat. Of, die zegt, nou, er bestaat niks, maar geest verlaat mijn lichaam. Dat kan niemand. Dus duidelijk gaat dit over de Heer Jezus Christus aan het kruis. In uw hand beveel ik mijn geest. En waarom? En dat lezen wij hier weer, hè. Want gij hebt mij verlost, gij God der waarheid. Kijk, denk dat samen, en nu gaan we natuurlijk naar de Evangelie. Je ziet hier, als Christus zegt, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan weet hij, waarom hij dat, weet je wanneer hij dat doet? Omdat hij weet, gij hebt mij verlost, Heer. Op dat moment is die 3 uur van de verbrijzeling, dat God het behaagde zijn zoon te verbrijzelen vanwege die zonde, is voorbij. En de relatie is weer hersteld. Want gij hebt mij verlost, Heer. Hier zie je de verhoring. Hij weet, hij heeft mij verlost. Kijk, we gaan gauw naar Johannes 19, vers 28, want daar zien wij dat nu staan. Maar kijk, nou wordt het allemaal veel magistraler. Ja, wat daar gebeurt is aan het kruis. En veel duidelijker allemaal. Omdat we krijgen inzicht in, Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus, ja. Met het lezen van de brief van Paulus, zeer zeker. Maar we krijgen ook helemaal een inzicht in wat Christus allemaal dacht. Tijdens die uren. En ook op het moment dat hij wist, het is voorbij. Het is volbracht. Johannes 19, vers 28. Johannes 19, vers 28. Dan zien wij staan, kijk, hierna Jezus, wat staat daar? Wetende dat nu alles volbracht was. We hebben net gelezen, ja, in uw handen beveel ik mijn geest, want gij hebt mij verlost. Hij weet dat het volbracht is. En daarom kan hij nu zeggen, en dan zegt hij, mij dorst. Eerst wou hij niet drinken, ja, want hij wou niet verlicht worden met een verdovend middel. Hij heeft gewoon 100% de pijn geleden. Het is niet zoals in Amerika de doodstraf. En dan doen we het een beetje humaner door hem alleen een injectie te geven. Dan gaat hij wel dood, maar het is wat draaglijker. Nee, Christus heeft echt de dood geleden die iedereen zal lijden in de poel des vuurs, als hij zich niet laat redden door het bloed van Christus. Maar nu zegt hij mij dorst, het is volbracht. Ja, wat dacht jij? Wat dacht die rijke man in de hel? Wat zei hij? Hier, verkoeling. Het is heet. Het is heet daar. En Christus zegt mij dorst. En dan in vers 30, toen Jezus dan de edict genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Zie je, hij weet het. Het is volbracht. Alles volbracht opdat de schrift vervuld zou worden. Alles is vervuld van de schrift. En hij weet, hij heeft mij verlost. Waarom? Kijk, nu gaan we samen, dan moet je samen met Lucas 23 vers 26 lezen. Want, toen hij zei het is volbracht, hij wist dat alles volbracht was. Kijk, nu zien we ook dan, gij hebt mij verlost, zegt hij in Psalm 31, ja. En dan weten we ook, dat kunnen we hier mooi zien in vers 26, Lucas 23, vers 46. Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, dat hebben we net in Psalm 31 gelezen. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Zie je het? Hij gaf zelf de geest. Hij wist, de toorn is gestopt na die 3 uur. En dat merkte hij. Want nu zegt hij, Vader. Ziet hij niet meer God? Mijn God, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Nee, dat is over. Het is weer mijn Vader. Het is weer hersteld. De toorn is afgelopen. En God heeft het offer geaccepteerd. Ja? Het was een volmaakt offer. En nu, daarom kon hij nu ook zeggen, hé, hij heeft mij verlost. Ik ben niet in het geweld. Ik leef nog. In die zin, ik hang nog aan het kruis. Ik leef nog. De toorn is gedaan. Relaties hersteld. Het is genoeg geweest. Nu kan ik sterven. Hij bepaalt zelf het moment. Hè? Hij zegt nu, Heere, Vader, in uw handen bevel ik mijn geest. Leg ik mijn leven af. Mijn ziel kan nu mijn lichaam verlaten. Laat mijn ziel maar naar de hel gaan. Laat mijn ziel maar naar gaan waar Abraham, Isaac, Jacob, al die gelovigen zitten. Laat mij maar gaan. Want de zonde is afgerekend. Ik ben niet meer tot zonde gemaakt. Dat weet hij. En nu kan hij rustig zijn geest geven. Bijzonder, hè, is dat alleen. Ja. Oké. Dus hij kan nu ook daarom. Ja, als hij zegt het is volbracht. Wij zeggen. Ja, als ik voor mezelf spreek. Ik heb ook mooi met de Matthäus Passion wordt het heel mooi gebracht. Het is volbracht en zo. Maar het is een overwinningskreet. Het is volbracht. Ja? Net zoals wij dat lied hebben. Save by the blood, ja? En dan zeggen we. Ja, het is volbracht. Het is gedaan. En dat is wat hij hier uitroept. Het is een kreet van overwinning. En hij kan nu. Hij zit niet meer in de angst. Hij kan nu zonder angst, in vrede, kan hij nu gewoon zijn geest geven. En hij bepaalt het moment. Nou, terug naar Psalm 22 gauw. Psalm 22. Ja, en dan zegt hij. Ja, sorry, ik ga elke keer terug, maar dan gaan we gelijk weer terug naar andere teksten. Ja. We bladeren veel. Maar het moet even. Maar dan zegt hij dus, we zien dus vers 22 en 23, ja. Zie je dat moment daartussenin, hij is veroord en dan sterft hij. Hij geeft zijn geest. En dan gaat hij opstaan, dan zal hij opstaan. Christus heeft zijn leven zelf opgenomen. De Vader heeft hem opgewekt en de Heilige Geest heeft hem opgewekt, ja. En dan zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Ja, hij zal opstaan en hij gaat die naam aan zijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Ja, de gemeente, het lichaam van Christus. Nee, daar spreken we niet over. De gemeente, de kleine kudde in het volk Israël. En wie denkt eraan? Als je hier aan denkt, zo zal ik u naam mijn broederen vertellen. Wat denken we dan aan? Ja? Als hij opstaat uit de dood, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we met mij naar 1 Korinthe 15. Wat gebeurt er dan? Ze gaan naar het graf. Nou, we weten het. Maria Magdalena. Petrus en Johannes, die komen er. Nou, Petrus gaat weer naar huis. Die kijkt van, nou ja, hij ligt er niet. Ze hebben hem toch weggenomen dus. Nou, en dan gaat hij naar huis. Ja. En de Emmausgangers, hè. Allemaal verdrietig van. En zegt hij ook, onverstandige gij, ongelovige. Jullie weten toch wat ik gezegd heb. Nou, 1 Korinthe 15, zo zal ik u naar mijn broederen vertellen in de gemeente. Kijk, wat zien we in 1 Korinthe 15 bij Paulus in vers 5? En dat hij is van Kefas gezien, Danen van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. Zie je? Ik zal uw naam aan mijn broeder vertellen in de gemeente. De kleine kudde, hier hebben we ze. Ja, kijk, dan zie je Paulus daarna. Maar dat was toen niet. Dat is later gebeurd. Toen Paulus op de weg naar Damascus geloven werd. Gered werd. Ga maar mee naar Lucas 24, vers 24. Lucas 24, vers 44. Tekst die we vaak gelezen hebben. Lucas 24, vers 44. Maar nu met deze psalm, 1000 jaar voor dit gebeurde, opgeschreven. Ja? En hier zien we, hij is opgestaan uit de dood. En dan zit hij met zijn discipelen daar. En dan zegt hij in vers 44. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was, voordat ik aan het kruis stierf. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Daar heeft God alles op laten schrijven. We hebben in psalm 22 aan het behandelen. Waar gaat het over? Dat gaat over hem. En hij heeft het allemaal vervuld. En toen opende hij hun verstand opdat zij, wie zijn zij? Dat zijn die discipelen. De schriften verstonden. Hij ging het aan hun vertellen. En als je samen dat neemt met Handelingen 1 vers 4, wat staat daar? Dan was hij 40 dagen bezig met hun sprekende de dingen aangaande het Koninkrijk Gods. Aan wie vertelde hij dat? Aan de heidenen? Aan de leden van het lichaam van Christus? Die gemeente? Nee, aan die kleine kudde van het volk Israël ging hij dat vertellen. En toen is hij opgevaren naar de hemel. En toen moesten zij het gaan vertellen. En dat is het zaad wat uit hem is voortgekomen. Kijk, we gaan weer naar Psalm 22 vers terug. Psalm 22. Want ja, als ik niet uitkijk, ik wil het vandaag die psalm gewoon afmaken. Kijk, dus zo vers 23. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Maar weten wie dat zijn? Dat zijn niet wij. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem al gij zaad Jacobs. Vereert hem en ontziet hij voor hem al gij zaad Jacobs. Hier spreekt hij over het zaad van Jacob. Zie je wel? Nou, wie zijn dat? Het zaad van Jacob. Dat is die kleine kudde van het volk Israël, ja? We spreken hier over de wedergeboorte van Israël. Want als we denken aan Jesaja 53, hè, die Psalm 22 en Jesaja 53 moet je samen nemen vaak. En daarom hou je vinger hier weer bij, maar dan gaan we naar Jesaja 53 over dat zaad. Hij zegt, gij die de Heere vreest, wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen. Prijst hem, al gij zaad Jacobs, gij zaad Israëls. Jesaja 53 vers 10, die tekst, ja. Doch het behaagde de Heer het hem verbrijzelen. Dat is gebeurd. Ja? En hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen enzovoort. Hij zal zaad zien. Ja? Hij zal de dagen verlengen. Dat is als hij is opgestaan. En dan zal hij zaad zien. Nou, dat zijn onder andere die 12 apostelen. Maar daarna natuurlijk, dat is de kleine kudde. Dat zijn degenen die de Messias aannemen. Die beseffen, hé, hij heeft de zonde van ons volk. Heeft hij op zich genomen. Hij is als een lam ter slachting. Dat is hij 53. Dat is de Messias die gaat, is voor ons verzorgen. En die nemen dat aan. En dat is dat zaad wat hij ziet. Dat hebben we net gezien. Je ziet dus, als we er zo kijken, dit is nog steeds, het gaat wel over de heerlijkheid daarna, dat is opgestaan, maar dit is allemaal wat Christus, vergeet dat niet, denkt aan het kruis. Als je daar hangt in die Godverlatenheid, want hij denkt dit, en hij heeft dat allemaal in zijn hoofd, hij heeft ook de teksten, maar in die drieën van Godverlatenheid, stel je voor als wij in de ellende zitten. Maar hij denkt hier aan de kleine kudde, en aan de toekomst, en voor wie die doet. Wij zouden wel wat anders aan ons hoofd hebben. Ik in die pijn, oh Heere. Nee, hij denkt, kijk, blijft in de rust. Hij denkt aan waarom die daar hangt. Dit denkt hij nog steeds. Wat er allemaal ook gebeurt door die dood aan het kruis, die 3 uur. Ja? Want hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking des verdrukte, nog zijn aanzicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Christus, ja? In een grote gemeente. Ja, Israël. Ja? Het zal groot worden, ja? Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid degene die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw lieden hart zal in eeuwigheid leven. Men zegt wel eens, ja, niemand zoekt God en niemand kan God zoeken. Ja, dat is ook zo'n leer. Maar je ziet hier, die hem zoeken. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie zijn dat, die zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden? Kijk met mij mee in Jesaja 61 vers 1. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. En we moeten het woord der waarheid recht snijden. Jesaja 61 vers 1. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heer is op mij. Dat is natuurlijk Christus, ja. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Zie je, de zalving. Als je de Heilige Geest heeft, dan noemt hij de zalving. Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Nou, deze tekst met vers 2 ook, zie je, dat zien we ook dat hij dat een keer aanhaalt als hij in de synagoge zit. Maar het gaat mij om vers 1. Hij komt, hij hangt aan het kruis, ja. En dan zegt hij tegen de vader, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Hij denkt hier al aan de kleine kudde en wat hij voor hun bereikt. En in de toekomst, als Israël met de Messias, ja, zullen verlost zijn. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Nou, gaan we mee naar Matteüs 5 vers 5. Die tekst wordt vaak gebruikt door het christendom. Want dat staat daar, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zie je? Nou, de zachtmoedigen, dat zijn degenen, ja, die de boodschap van de Messias aannemen. Dat is die kleine kudde. En die zullen inderdaad het aardrijk beërven. Dus als Christus aan het kruis. Dat heeft hij, zie je, dus hij denkt nu verder. Nog steeds in die 3 uur van God verlatenheid. Denkt hij al verder aan de tijd. Als zie je dat hij dus daar ook in het geloof hangt. Want hij zegt, verhoor mij van de hoornen eenhoorns. Zo zal ik uw naam gaan verkondigen. En hij denkt al aan de toekomst. Als hij eenmaal verlost is. Ja. En wat er dan gaat gebeuren met de kleine kudde. En dat brengt hij, zie maar. Dat hele plan van God. Wat in het Oude Testament staat, dat brengt hij in zijn gebed tot de Vader. Dat is eigenlijk net een les voor ons ook. Wat doen wij? Hoe weet ik wat ik bidden zal? Wordt vervuld met het woord van God, ja? En dan zie je, dat is het bidden in de geest. Ja, met het woord. Als jij het woord leest, ga je weten wat je moet bidden. Dan zie je dat ook die dingen uit het woord komen in je gebed terug tot de Vader. Dat zie je Christus hier in feite ook doen. Ja? Dus als hij daar hangt en hij zegt, de zachtmoedigen zullen eten, dan kijkt hij dus ver in de toekomst, eenmaal als dat gaat gebeuren, en verzadigd worden, als ze in dat koninkrijk zitten, die kleine kudde. Ja? En ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken, uw lieder hart zal in eeuwigheid leven. Als we verder, ik zit hier in Psalm 22, vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken. En zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten de heidenen zullen voor de aangezicht bidden, aanbidden. Hier zien we dat plan van God, ja, met het volk Israël voor de wereld. De opdracht, de grote opdracht in feite. Ja. Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de uiterste aarde. Eerst Israël en dan de heidenen. Dat is wat je hier ziet staan. Dat is wat Christus met zijn volk, als dat verlost is, hun taak zal gaan vervullen om de heidenen het evangelie te gaan brengen. En dat die zich zullen bekeren en zijn aangezicht zullen, voor hij zegt hier tegen de Vader, en uw aangezicht aanbidden. Spreekt hij toch tot God de Vader, hè? Maar wie zit er straks op de troon in Jeruzalem? En wiens aangezicht gaan ze aanbidden? Dat is Christus. Christus en God, de Heer uit het Oude Testament, zijn één. vers 29. Er zijn meer teksten over, maar ik heb hier ook Psalm 72 vers 11 en Psalm 86 vers 9 voor vers 28, dus dat kan je opschrijven. En dan vers 29, want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Ja? Dan zie je dat alleen Christus wordt verhoogd. Ja? Hij heerst. Wie heerst er nu? En dan? Ja? Satan. Maar in het koninkrijk, Satan is gebonden en dan heerst hij. Er staat ook heersen. Hè? Dat wil heersen, dat wil zeggen met die ijzeren roeder, ja? Met die scepter. Ja? En die tegen hem zullen overtreden, die zullen verdelgd worden. Psalm 2. Hij heerst met een ijzeren scepter. Hij zal heersen. Omdat we weten dat er is nog, hoe heet het? De mensen, de heidenen zullen de Messias ook dan zullen ze aan moeten nemen. En Israël gaat dat hun verkondigen. Hij zal heersen. En Christus alleen wordt verhoogd. En dan gaan we gauw door. Alle vetten op de aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Daar gaat het mij nu even over. Het zaad zal hem dienen. Nou, dat hebben we in vers 24 al gezien. Het zaad Israëls. Het geredde volk Israël, wat in het volk Israël is. Ja, niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. De kleine kudde. Ja, die zullen hem dienen inderdaad. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Het zaad uit Jesaja 53. En we zien ook in vers 32. Zij zullen aankomen in het koninkrijk. Ja. En zijn gerechtigheid verkondigen. Dus die kleine kudde gaat nu eindelijk doen wat ze hoorden te doen. Namelijk de gerechtigheid van God verkondigen. Dat hebben ze natuurlijk in het verleden nooit gedaan. Ja? Daarom kwam Christus eerst om te lijden. En dan komt daarna pas de heerlijkheid. Eerst moeten ze... Er zal een nieuw volk geboren moeten worden. Kijk, den volke dat geboren wordt. Omdat hij het gedaan heeft. Nou... Het zaad, ja, je zei 53 vers 10, hebben we net gezien, zo zal hij zaad zien. Als hij is opgestaan, hij zal zaad zien. Zaad, nieuw zaad komt er. Het zaad, kijk in Johannes 3, met mij even. En ik weet, die tekst hebben we vaak gelezen, maar juist met deze psalm wil ik dat nadrukkelijk erbij lezen. Want wij spreken natuurlijk over, mensen spreken over dat je moet wedergeboren worden, ja. En dat heeft vooral met het volk Israël te maken. Kijk, als je tegen ons spreekt over je moet wedergeboren worden. Dan, als je het dan bedoelt ten opzichte van, oké, ik werd geboren als een ongelovige en in het vlees zonder dat ik de geest had. Dat was mijn vleeselijke geboorte. En nu ben ik opnieuw geboren. Ik ben nu uit God geboren, ja. De geest is in mij komen wonen. Dus ik ben een keer opnieuw geboren. Ja, dat, zo zou je dat kunnen zeggen, maar omdat ik dan geestelijk geboren ben. Maar met Israël spreek ik over, ja, als jij als Jood, je wordt geboren als een Jood, je wordt besneden. Ja, dan ben je het uitverkoren volk van God. En Israël was de vader van het volk. Hè? Er zijn genoeg teksten over, ga ik nou niet allemaal doen. En dan in Johannes 3, dus heel veel Joden beschouwden zich ook, nou, we hebben de wet, wij zijn het uitverkoren volk. God is onze vader. Gered, klaar. En ik ben besneden. Wat moet je nou nog meer? Ik heb alles. Maar de ware Jood is niet die het in het uitwendig is, maar die het in het hart is. Dus wat heb je eraan om een Jood te zijn? Je hebt alles. Je hebt de wet, je hebt de tempel en je bent besneden. Maar jouw hart. Ja? Als Gods geest niet in jou woont, ja? Je bent niet een gelovige. Dat je Gisteren had ik natuurlijk ook gesprek met iemand. Nou ja, ik ben katholiek. Nou, oké, niks op tegen, geen probleem. Maar jullie maken het allemaal wel van, jullie hebben een plaatje van God gemaakt. Ik zeg, nou, dat gebeurt inderdaad, zeg maar, ik verkondig zoals die in de Bijbel staat. Maar hij had alles aan de kant gegooid en God bestond niet en weet ik het allemaal niet. Dus toen zei ik tegen hem op een gegeven moment, ik zeg, u weet dat God bestaat. Dat was gelijk stil. En toen ging hij gelijk weer op iets anders. En weer, nee, dat is allemaal onzin, dit en dat. Toen zei ik op een gegeven moment weer, u weet dat hij bestaat. Romein 1, weet je in je hoofd. Je weet dat hij bestaat. En het was elke keer stil als je dat zei. En het was gewoon bevestiging. Hij ontkent hem alleen. Hij wil niks met hem te maken hebben. Ja? Nou, zo heb je natuurlijk ook in de religie. Ze kunnen allemaal over God praten. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat ze gered zijn. Ja? Als die Jood natuurlijk de Messias niet aanneemt, dan betekent, Christus zegt ook, die mij haat, die haat hij dan nog meer? Haat ook de Vader. Dus mensen kunnen Heel veel zeggen, ik hou van God. Zo had ik ook iemand gisteren, die zei tegen mij. Ja, ik zeg, hoe weet u dat hij van u houdt? Ze zegt, ja, ik hou van hem. Dat is de omgekeerde wereld, dat kan helemaal niet. Want de ongelovige, die houdt helemaal niet van God, ja. Dus hij kan mooi praten over God en alles. Maar als je over Christus praat, dan zou je het zien. Of hij echt van God houdt. Want als hij Christus verstoot, verstoot hij ook God en vader. En dat was met Israël natuurlijk ook, met die schriftgeleerden ook. Ze kwamen allemaal met de wet en over God is onze vader, bla 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 bla. Maar hun hart was helemaal niet met God. Wilde ze hem helemaal niet. Om een uiterlijk vertoon. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3. Die gaat naar hem toe, 's nachts. En dan vraagt hij natuurlijk ook. Hij zegt, ja, u doet al die tekenen. Dat kan alleen als God met zo iemand is. Tekenen, zegt hij. Als een Jood. Hé, een Jood begeert te tekenen. En dan in vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is vlees, hè, dat is de afstammeling van Abraham. En hetgeen uit de geest geboren, dat is uit de geest. Ze moeten uit de geest geboren. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden, meervoud, Israël, moet wederom geboren worden. Je moet, Israël, gij lieden, opnieuw geboren worden. Opnieuw uit God geboren worden. Inderdaad, Israël is onze vader in het vlees. Hij heeft ze uit Israël gehaald en daar zie je staan, uit Israël heb ik mijn zoon geroepen, zegt God. Ja, hij was de vader van het volk. Bij Abraham, ja. Hij is in het vlees de vader van het volk Israël, ja. Ja, God niet in het vlees, maar Israël in het vlees. Daar is hij de vader van. Maar hij moet ook in de geest een vader zijn. En daarom zegt ook in Johannes 8 vers 44, wat zegt Christus daar tegen de Joden? Dat wie is de vader van Israël? Johannes 8 vers 44. Moet je even kijken, een paar bladzijden verderop. Johannes 8 vers 44. Gij, zegt tegen Israël, hè, zijt uit de vader, ja niet de Heer met hoofdletters, maar de duivel. En wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar, enzovoort, enzovoort. Is een leugenaar. Geestelijk is dus de duivel hun vader. En geestelijk moet, ze kunnen dan wel in het vlees God als vader hebben. Maar geestelijk moet God ook hun vader worden. En daarom moeten ze opnieuw geestelijk uit God geboren worden. Ja, dan zijn ze gered. Dat is dat nieuwe zaad. Uit Christus, als hij zegt, hij zal zaad zien, uit hem zal een nieuw volk geboren worden. Zo eindigt Psalm 22 ook. En dat is dat, niet dat Israël wat gewoon daar rondliep, dat moest opnieuw geboren worden. Ze moesten de Messias aannemen en dan ontvangen ze de Heilige Geest en dan zijn ze opnieuw. En dan is God hun, dan is God ook echt hun vader ook in de geest. En dan zijn ze gered en dan kunnen ze dat koninkrijk, hè, zij zullen de aarde beërven. Zullen zij dat koninkrijk met de Messias ingaan. Het volk dat geboren wordt. Nou, dat is dus het zaad. Christus brengt dus nieuw zaad voort. Dat is mooi om te zien. En kijk met Petrus even naar 1 Petrus. We zijn bijna aan het eind. We redden het, gelukkig. 1 Petrus. Misschien nooit zo bij stilgestaan, maar in 1 Petrus 1 vers 3, tegen wie spreekt Petrus? Ja, tegen de kleine kudden. De gelovigen van het volk Israël. Peter spreekt niet tegen het lichaam van Christus. En hij zegt ook in vers 3, je ziet ook bij Paulus, 1 Petrus 1 vers 3, Paulus spreekt tegen ons niet over opnieuw geboren worden. Ja? Uit God. Nee. Kijk in vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons, wie is ons, Israël, de kleine kudde weer, heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie je, hij heeft ons wedergeboren. Dat is precies wat hij tegen Nicodemus zei. Dat zijn degenen die met Handelingen 2 hebben gezegd, die hebben ja gezegd op de roep, bekeert u. Hey, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat, die zijn het. En die zijn opnieuw geboren. Je ziet het ook in vers 23 staan. Apostel Petrus, ja. Gij, die tekst, die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ze zijn opnieuw geboren. Dus Christus brengt zaad voort. En nu gaan we even naar Paulus. Ik zeg al, ik wil altijd met Paulus eindigen. Openbaring 3. Moet je mij horen? Ja. Galaten 3. Ik zei de laatste tekst, maar dat is mijn laatste tekst. Openbaring 21, dus we zijn er bijna. Galaten 3, dan zegt hij in vers 16. Nu zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Abraham zal een groot nageslacht krijgen. Ja? Dat heeft God beloofd aan Abraham. En hij kreeg maar geen zoon. Uiteindelijk in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Abraham, Isaac en Jacob. Niet Abraham, Ismaël. We hebben gisteren ook nog. Je hebt nog met een moslim gesproken gisteren, hè? Ja. Nou, die moest er ook niks van weten, hè? Want die willen natuurlijk via Ismaël. Nee, het is via Isaac en dan Jacob. En dan zie je, u zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dan zegt Paulus, hij zegt niet en den zaden, als van velen, maar als van één. En uw zaad, met de hoofdletter is, dat is Christus. En dat is dat volk wat geboren wordt. Is het al zo, dat zei Johannes de Doper ook, uit deze stenen kan een kinder Abraham verwekken? Nee, het gaat om het Israël wat wedergeboren is. En dat is Israël dat in Christus is. Dat is dat zaad wat hij zal zien, dat hij wil zien. En uw zaad, het welk is Christus. Dat Israël wat in Christus is, dat zal een zegen zijn voor de wereld. En dat heeft Christus voor hun aan het kruis gedaan en dat moeten ze aannemen. En dan zijn zij dus in dat zaad. En dan is dat wedergeboren volk. Dus Johannes 1, ik vergis mij. Sorry hoor, maar dit is hierna nog één tekst. Johannes, we gaan nog even naar Psalm 22 en dan naar Openbaring en dan rond ik af. Wat zei ik nou? Johannes. Johannes 1, ja eerst Johannes. Ja, ik wil het gewoon duidelijk hebben. Kijk, deze tekst hebben we natuurlijk ook zo vaak gelezen, ja? Johannes 1 zelf, hij is gekomen tot het zijne. Wie is dat? Het volk Israël, hè? En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, ze hebben hem aan het kruis geslagen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, dus niet uit de bloeden, dus afkomst. De afkomst van Abraham alleen is niet genoeg. Nog uit de wil des vlees, ja. Dat is uit je eigen ik. Nog uit de wil des mans. Niemand anders kan het voor je doen. Maar uit God geboren zijn. Zie je het? Die uit God geboren zijn. Hoe ben je uit God geboren? Christus zei het al, want Johannes heeft dit later opgeschreven. Ja, en hij begint er gelijk al mee. Ze hebben hem niet aangenomen, maar degenen die uit God geboren zijn, ja, dat zijn die de Messias hebben aangenomen. Gijlieden moeten wederom geboren. Het moet. En daarom zegt Petrus ook in Handelingen, hoe zegt het ook weer? Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke gij moet zalig worden. Je moet zalig worden. Dit is je laatste kans. Het is alleen in hem mogelijk. Dus als Psalm 22 eindigt, nog even gauw. Psalm 22 eindigt met. Psalm 22 eindigt met. 31 en 32. Het zaad zal hem dienen. Weten we nu wat hij bedoelt? Niet gewoon maar zaad. Het wedergeboren. Het zaad. Het Israël wat in het zaad een hoofdletter is. Dat is het zaad wat hij zal zien. Vers 32. Zij zullen aankomen en die zullen. Waar aankomen? Als je zegt, we zijn aangekomen, wat betekent dat? Ik ben gearriveerd op een bestemming. In het koninkrijk. En zijn gerechtigheid verkondigen. Ja, inderdaad. Gaat heen naar alle volken. Leren wat ik jullie geleerd heb. En dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een grote opdracht uit Matthäus. En dan, den volken dat geboren wordt, ziet. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het gedaan heeft. Zo eindigt hij. Dit is wat Christus allemaal aan het kruis zegt. En voorziet. Het lijden is. En nu spreekt hij tot de Vader. Heren, dit heeft u allemaal gezegd. En dit gaat gebeuren. Verhoor mij. En als ik verhoor, als u mij verhoord hebt, dan zal ik opstaan. En dan gaan deze dingen. U heeft het beloofd. Dat gaat allemaal gebeuren. Dat staat allemaal in die psalm. Dus nu, omdat hij het gedaan heeft, gaan we nu echt naar de laatste tekst. En dat is helemaal aan het eind. Omdat hij het gedaan heeft. We hebben een lied. Dat heet de Alpha en de Omega. Van de Gators. En dan zingen ze ook. It is done. Het is geschied. Psalm of Openbaring 21, vers 6. Omdat hij het gedaan heeft. Wat wil dat zeggen? In vers 6. En zien hier, dat is als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie dat Christus in die psalm helemaal eindigt tot en met dat eenmaal God alles is en in allen. Als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Want wat staat hier? En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Bij ons staat het is geschied. In het Engels staat het is done. Zeg, ja Jan, dan zit jij weer met je Engels. Maar ik heb even in de kanttekeningen ook gekeken. En wat staat er in de kanttekeningen? Er staat gedaan. Zij hebben geschied. Maar je hebt soms woorden. Je hebt ook een synonieme woordenboek. Hè? Dan heb je een woord en dan heb je ook een ander woord. Dat betekent exact hetzelfde. Dus ik verander de Bijbel niet. Ik kijk even wat de vertalers, die hebben gezegd, zij hebben gekozen voor het woord geschied, maar zeggen, gedaan is ook goed. Hé, en dan krijg je mooi die klik, geschied en gedaan, omdat hij het gedaan heeft aan het kruis. En hier zie je, hier is alles vervuld. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, hij heeft het gedaan aan het kruis. En hier is, zoals Paulus in 1 Korinther 15 ook zegt, God zij alles en in allen. Satan is weg, zonde is weg, allemaal wat hij in Psalm 22 aan het kruis gedaan heeft. Het is geschied, het is gedaan. Mooi om daarmee te eindigen. Hij heeft het gedaan. Ja? Dus Psalm 22 is een magistraal beeld van wat aan het kruis gebeurd is. Geweldig. En je ziet het kruis, de details die gebeurd zijn. Het lijden, de heerlijkheid voor Israël en voor de wereld. En voor ons geldt natuurlijk, daar gaan we nou niet meer heen. Maar Romeinen 3 vers 21 en verder. Ja, dat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja? Maar hij heeft... God heeft het geaccepteerd en maakt nu, heeft het aan Paulus geopenbaard, ja, dat Christus heeft aan het kruis alles gedaan. Het bloed vloeide voor hun, maar het heeft ook voor ons in deze bedenkende genade, voor ons gevloeid. Alleen wij spreken nu over de gemeente, die zijn lichaam is, het lichaam van Christus. En voor ons is het niet Jesaja 53, maar dan lezen we in 2 Korinther 5, hè, hij heeft hem tot zonde gemaakt, opdat wij zijn gerechtigheid zouden krijgen. En dan spreken we niet over wedergeboren, maar dan spreken we over het woord der verzoening. En dat hebben we gisteren aan de mensen verteld. Wij zeiden niet, je moet bekeren, je moet bekeerd worden. Nee, je moet je laten verzoenen. Ja? En dat is door wat Christus aan het kruis voor jou gedaan heeft. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze geweldige woorden, deze geweldige boodschap. We danken u en u prijzen, Heer, dat we dat ook al zo in de psalm al kunnen lezen, Heer. En het is geweldig. En we kunnen alleen maar... Vol dankbaarheid, Heer, dat tegen u zeggen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.